Zullen we met elkaar ons verootmoedigen? Het is heerlijk om een volle zaal weer voor mij te hebben. Laten wij ons verootmoedigen voor onze Heer en God. Zullen we een moment stil worden? Vader in de hemel, wat is het heerlijk om als kinderen van u samen te komen. Heer, dit is werkelijk een highlight van de week. Heer, als wij in deze wereld met zoveel mensen in aanraking komen, in ons werk of in een winkel of in relaties, Heer, die u niet kennen, die zo anders denken, die zo anders leven, Heer, die ons niet kunnen volgen in ons denken, sterker nog, Heer, dat het ons gewoon tegen de borst stuit hoe zij denken en leven. Hoe onbekommerd ze zijn, Heer, over hun eigen ziel. O, ze kunnen zo precies zijn, Heer, over hun huis en hoe ze hun huis verven en afwerken. En hoe perfect alles in hun leven moet zijn. Ze maken zich zorgen, Heer, als er een krasje op de auto zit. Ze wassen een bewijs van spreken elke week. Maar ze gaan roekeloos, Heer, roekeloos om met hun eigen ziel. Ze storen zich niet aan het feit, Heer, dat daar een oordeel komt voor u, Heer. En dat ze daar geoordeeld zullen worden naar hun werken. Dat ze voor een soevereine God zullen verantwoording af moeten leggen voor alles wat ze gedaan hebben. En het enige wat ze dan doen, Heer, is daar een grap over maken. Heer, ze lachen het weg. Alsof dat moment niet zal komen. Heer, wij weten beter. Wij weten beter. Wij weten dat u een God van toorn bent. Wij weten dat u een God bent van oordeel. Hoe weten we dat, Heer? Omdat onze zonde aan het kruis betaald is door uw eigen zoon. Daar is de losprijs. Betaal, daar is uw toorn bekoeld, daar is uw toorn uitgegoten, uw woede geplaatst op uw zoon. De woede voor alle kinderen die geloven. Voor een ieder die ooit tot u zou komen, Heer, die vlucht in de armen van u, Heer Jezus, daar is de prijs voor betaald. Die soevereine plaats van Golgotha heeft een soevereine Heer een soevereine verlossing verzekerd. En mogen wij zo vragen, Heer, dat als wij nog een moment willen nadenken en een preek eraan willen besteden over uw soevereiniteit, Heer, we konden hier weken over doorgaan. Mag dit ons geloof en fundament in u versterken en verstevigen. Voor de glorie van uw naam. Amen. Zullen we met elkaar Efeze hoofdstuk 1 lezen? Ik gebruik het gewoon als opstap. Ik ga nog niet de tekst in, dat zien jullie. Wanneer ik hierin begin, weet ik niet. Maar dit is zo'n belangrijk fundament. Dit is... Als je de soevereiniteit van God niet begrijpt, begrijp je deze versen ook niet. Sterker nog, als je de soevereiniteit van God niet begrijpt, begrijp je je Bijbel niet. Als je de soevereiniteit van God niet begrijpt, dan begrijp je God niet. Daarom is dit zo'n fundament om hier eens wat langer bij stil te staan. En ik kan eerlijk zeggen, ik ben dankbaar. Dankbaar voor jullie als gemeente. De honger die jullie hebben naar het woord van God. De dogma's die wij hier van deze preekstoel verkondigen, die menig gemeente op zijn grondvesten zou doen laten schudden, worden hier met hongerige zielen ontvangen. Ik kan alleen maar zeggen dank u. Dank u dat deze moeilijke dogma's ook met vreugde ontvangen worden. Daarom gaan we verder. Zullen we die versen ook lezen? Efeze hoofdstuk 1 vers 4 tot 6. Om elke keer maar die koppeling te maken naar Efeze, dat we daar niet uit zijn, maar dat ik het eigenlijk wil uitbreiden en ons richten op die soevereine God en die soevereiniteit van God. vers 4. En wat lezen we daar? En dit gaat over God de Vader. Vanaf vers 6 gaat het over God de Zoon. En Hij, dat is God de Vader, heeft ons immers in Hem, in Christus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen. Door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee Hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Vandaag zal ik niet exegetisch in deze tekst gaan. Maar weten we het nog, de soevereiniteit van God, zoals u vorige week hebt kunnen horen, of misschien heeft nagelezen in de preek, of geluisterd heeft via het internet. De soevereiniteit van God betekent dat alle dingen onder Gods heerschappij zijn, dat Hij over alles heerst en dat er niets gebeurt zonder zijn leiding of toestemming. Gods almacht, wat zeggen we vaak, God is almachtig, dat betekent dat Hij het kan doen. Als we spreken over Gods alwetendheid, is dat Hij alles weet. Als we spreken over Gods soevereiniteit, dat betekent dat Hij ook werkelijk, daadwerkelijk al zijn eigenschappen die Hij heeft, gebruikt om zijn heerschappij uit te oefenen. Hij heerst. Een andere definitie zoals ik die toen gebruikt heb en gewoon aan u voorlees. Gods soevereiniteit, daar bedoelen we mee dat God volledig gezag heeft en de volle macht heeft en dat ook uitoefent over heel de schepping. Dat Hij in alles heerst om zijn volmaakte wil te laten geschieden zonder inmenging van buitenaf. De Heer is de hoogverhevene. Hij is de allerhoogste, zoals Melchizedek dat zei. In Genesis. Hij is de bezitter van alles. Hij is de heerser over alles. Hij heeft over alles gezegd. Hij is de alleenheerser. Dat betekent soevereiniteit. En dat doet hij alles voor zijn eer en glorie. God alleen is soeverein. En ik heb u ook meegenomen de vorige week in gewoon de gedachten om de diamant van Gods soevereiniteit van verschillende kanten te laten bezien. Dat het niet deelbaar is. Soevereiniteit kun je niet verkleinen. God kan het niet naast zich neerleggen. Als God ergens niet heerst, is Hij niet meer soeverein. Als Hij zijn soevereiniteit begrenst, begrenst Hij alles van wat Hij is. God is soeverein, dat betekent dat wij erkennen en belijden en ernaar leven dat God ook werkelijk heerst over alles. En alles leidt naar Zijn doel. Zie, deze wereld is niet, bestaat niet uit kans en toeval. Tuurlijk hebben wij die woorden in ons vocabulaire en in onze woordenboek en we gebruiken dat. Dat is toevallig dat ik u tegenkom. Het is toeval dat u hier vandaag bent. Dat is onze beleving, dat is onze perceptie. Vandaag en ook vorige week heb ik u meegenomen van een hoog transcendent geheel. Niets is toeval. Alles staat vast. Daarom ga ik volgende week of die week daarna, ik weet nog niet precies wat ik hier te, of ik nog één preek verder zal gaan of niet. Dan zoek ik de Heer zijn leiding nog over. Of dat wijs is om nog iets verder uit te leggen. Maar daarom ga ik ook inderdaad op het moment ook spreken over onze verantwoordelijkheid, want dat sluit het niet uit. Maar denk eens met mij mee. Denk eens met mij mee. En dit komt niet zozeer uit de Bijbel, maar dat we gewoon eens nadenken hoe soeverein God is. Luister eens, ik heb maar een opsomming gemaakt om u mee te nemen. God is soeverein over wie uw ouders zijn. Hoe uw ouders zijn, wie onze broers en zussen zijn als we die al hebben. God is soeverein over onze geboorteplaats. Hij is soeverein over onze huidskleur, ons geslacht, onze gezondheid. Hij is soeverein over de hartslag van uw en mijn harten, over de werking van onze nieren. God is soeverein over de aanmaak van ons bloed, over elke cel in ons lichaam die voedsel krijgt. De Heer is soeverein over de krachten van onze spieren. Een aantal merken dat ook. De Heer is soeverein over de capaciteit en de werking van onze hersenen. De Heer is soeverein over de werking van uw zenuwen, van onze zenuwen. De Heer is soeverein over elke cel in ons lichaam. Over elk gen in ons lichaam. Over elk microscopisch klein gedeelte. Over de celkern, de ribosoom, de mitochondriën, het plasma, het cytoplasma. Over alles wat zich in de cel bevindt, het lysosoom. En alles wat wij nog niet eens kunnen zien. Weet u hoeveel cellen wij bestaan? Ongeveer 10 tot de macht 14. 100 biljoen. Is maar een ruwe schatting. Men maakt de schatting dat er per seconde miljoenen cellen afsterven. Over elke cel regeert en heerst de Heer soeverein. Weet u dat in ons lichaam nog 10 maal zoveel bacteriën leven dan dat wij cellen hebben? Over elk van die eencellige bacteriën, of groter, heerst een soevereine God. Onze Heer is soeverein over de verkoudheid die we krijgen. Onze Heer is soeverein over kanker, leukemie, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin. De God van de Bijbel is soeverein over Alzheimer, over MS, over tuberculose, over ALS. Over kinderverlamming en alle soorten diabetes. Onze God die regeert in de hemel over alle medicatie en alle medicijnen. Hoe ze gemaakt worden, wanneer ze gemaakt worden, aan wie ze toegediend worden en hoe ze werken. Onze Heer is soeverein over de meest dodelijke virussen, de meest giftige spinnen en de grootste levensgevaarlijke haaien die er zijn. Onze Heer die is soeverein en heerst over alle dieren die er zijn. Van de grootste olifant in Afrika tot de kleinste microscopisch kleine mier, zou ik bijna zeggen, in het Amazonegebied. Onze God is soeverein over alle protonen en neutronen die er zijn. En over alle subatomaire deeltjes. We zijn er inmiddels achter dat er nog kleinere deeltjes zijn die wij niet eens kunnen zien op dit moment. God regeert, God heerst over alles. Hij is soeverein over het hele universum. Van het grootste hemellichaam wat wij nog nooit eens gevonden hebben, niet eens kunnen zien, tot het kleinste stofje wat rondvliegt in het universum. God is soeverein over alle magnetische krachten. En over alle lichtstralen. De Heer is soeverein over de onmetelijke straling die vrijkomt bij een atoombom. Over elke straling die wij niet eens kunnen zien, maar alleen kunnen meten. God is soeverein over alle energie en alle golven van de zee. En alle energie die daarbij vrijkomt. Onze Heer is soeverein over de meest krachtige explosie in het heelal. Tot het laagste en de sloomste slak, hoe die zich voortbeweegt. Weet u dat onze God soeverein is over Al-Qaeda? Onze God heerst over elke piraat op zee. Onze God is soeverein over elk drugskartel. Over elke vorm van prostitutie en uitbuiting. Onze God is soeverein over elke moord die gepleegd wordt. Onze God is soeverein over elke abortuskliniek die er is. Over elke persoon die sterft. Weet u dat onze God soeverein is over de hel? God heerst over Satan. God heerst over alle demonen en de demonische krachten. God zit op de troon en hij doet wat hem behaagt. Alles wat de duivel heeft, staat volledig onder Gods heerschappij. Onze God is soeverein over Kim Jong-un, de nieuwe leider van Noord-Korea. Onze God is soeverein boven Obama, over China, de grootste wereldmacht die we op dit moment hebben. God is soeverein over elke wereldleider. God is soeverein over de top in Warschau die gaande is over het milieu. God is soeverein over Vlaanderen, over Genk, over België, over het stadsbestuur wat wij hier hebben, over de burgemeester, over de schepen, over iedereen die bij u in de straat woont. Ook als u in Maasmechelen woont of in Bilzen. Onze God is soeverein over Warren Buffett en Bill Gates. Onze God is soeverein over elke miljardair die er dit jaar bijgekomen is. God is soeverein over Wall Street, over alle aandelenkoersen. Over de eurocrisis en alle koerswisselingen die er zijn. Onze God heerst daarover. Hij weet er niet van. Hij kan het niet alleen beïnvloeden. Hij doet dat. Hij is soeverein over uw en mijn pensioenvoorziening. Prijs de Heer daarvoor. Hij is mijn pensioenvoorziening. En de uwe. Is het niet? We zijn zijn eeuwige erfenis. De Heer is soeverein over uw beleggingen, over uw spaargeld. De Heer is soeverein over uw bedrijfsinvesteringen, over uw inkomsten en uw uitgaven. Hij is soeverein over al uw leningen die u al dan niet heeft. De Heer is soeverein over het internet. Kun je nagaan hoeveel miljoenen en miljarden bytes aan informatie daar doorheen gaan en daar beschikbaar zijn? De Heer is soeverein over al die informatie die de wereld rondgaat. De Heer is soeverein over de boeken die u leest, die u heeft staan. De Heer is soeverein over mijn boekenkast. Maar goed ook. De Heer is soeverein welke boeken wij lezen. De Heer is soeverein met welke mensen wij spreken. De Heer is soeverein wie we ontmoeten en wie we trouwen. De Heer is soeverein over ons werk. De Heer is soeverein over wie uw baas is, maar ook hoe uw baas is. De Heer is soeverein over uw soldij, of uw loon. Of u het al dan niet krijgt. Er zijn genoeg hier die werken maar niks krijgen. Mijn vrouw is er één van, er zijn meer huisvrouwen. De Heer is soeverein over de verdeling van het voedsel, over de wereld. De Heer is soeverein over de verdeling van geld op aarde. De Heer is soeverein over de verdeling van de olievoorraden op aarde. En het lijkt altijd dat de good stuff bij de bad guys zit. Is het niet? De Heer is soeverein daarover. De Heer is soeverein over alle voetbaluitslagen en over elk gokspel wat er is. De Heer is soeverein over deze preek en wat het, over elk woord en elke gedachte en wat het uitwerkt. De Heer is soeverein over wie het hoort en wat we horen. De Heer is soeverein wie het wil horen en wie het niet wil horen. De Heer is soeverein over de verlossing van alle mensen. God bepaalt wie er in de hemel komt. Dat is Efeze hoofdstuk 4 waar we heen gaan. God bepaalt daar en niemand anders. Zal ik u eerlijk zeggen, God is soeverein. Wat houdt dat in? Er is geen obstakel voor hem. Niemand kan zijn plan dwarsbomen, zei Job hoofdstuk 42. Niemand kan een plan dwarsbomen. Hoe vaak horen we dat niet? Je moet de zonde uit je leven weghalen, pas dan kan God je gebruiken. Mijn God is een soevereine God. En met de meest gruwelijke daad heerste hij volledig over, zullen wij vandaag zien. De kruisiging van zijn zoon. Hij zond hem zelfs. Hiertoe ben ik gezonden om de wil van de Vader te doen. Wat was de opdracht om mijn leven af te leggen? Zegt de Heer Jezus, maar ik heb het vermogen om het af te leggen, maar ook om weer op te nemen. Maar dat is soeverein. God kent geen moeilijke taken. God kent geen problemen, geen hindernissen. God is niet de man die in de hemel zit te kniezen en het graag anders had willen hebben. God is de gezegende. Hebben we dat nog niet gezien? Vers 3 van Efeze hoofdstuk 3. De gezegende. Niets of niemand staat de soeverein in God in de weg. Hij alleen heerst. En ik moet opschieten. Want we hebben 20 punten voor ons waar ik u wil laten zien vanuit de Bijbel dat God in details heerst. Niet zozeer een theologisch verhaal houden. Maar gewoon heel eenvoudig beginnend in Genesis tot Handelingen versen te pakken om te laten zien hoe de schrijvers de soevereiniteit van God in woorden plaatsten. En waar we zo makkelijk overheen lezen. Eenvoudige dingen. Eenvoudige dingen. Om als het ware niet die soevereiniteit van God, die diamant als het ware van verschillende kanten te bekijken, maar om ook in de praktijk van ons leven ze te kunnen zien. Dat wordt geen theologische discussie, vandaar dat ik ook zo'n lange outline heb. Want ik pak gewoon vers na vers en ik loop er eenvoudig doorheen. Ik weet niet of dat onder een preek valt. Maar dat mag u zelf bepalen. Ik hoop echt, dat is mijn diepe gebed, dat de soevereiniteit van God Als het ware een fundament in uw geloof mag zijn. Als er momenten zijn dat we wankelen, en we wankelen allemaal. Als u denkt dat ik hier sta en krachtig ben, degenen die lang genoeg met mij optrekken, die weten dat ik zwakke momenten heb, en hele zwakke momenten. Niet alleen lichamelijk en fysiek, maar ook geestelijk dat ik leeg ben en uitgeput. Dan kan ik alleen maar zeggen, zelfs als je, juist als je tegen jezelf aanloopt en de grenzen van je eigen leven ziet en zelfs de gruwel van de zonde die nog in ons leeft naar voren komt, dan raken we allemaal ontmoedigd. En dan kom ik weer terug op dat fundament en zeg maar, ik ben exact waar ik wezen moet. Mijn Heer is een soevereine Heer, als die mij ergens anders had willen hebben, had hij dat gepland. En hij is bij machte om dat te doen. Maar hij heeft geheerst om mij hier te brengen. Dit is het. Dat krabbelt mijzelf, laat ik het zo zeggen, niet in een hoekje, maar dat zet mij weer op mijn benen neer. Dan klop ik het stof af bij Gods genade en dan gaan we door. Zullen we eens gaan, God is soeverein over naam en faam. En u zult inderdaad wat snel mee moeten gaan, want ik heb 20 versen en ik heb 45 minuten. En dat is helemaal niet snel, het is ook niet diepe theologie die ik naar voren breng, maar gewoon eenvoudige versen die wij in ons normale Bijbellezen tegenkomen. Om te laten zien hoe de schrijvers de soevereiniteit verwoorden. En ik heb gezien in de eerste punt, God is soeverein over naam en faam. God is soeverein over naam en faam. Wat we ook doen, hoe beroemd we ook willen zijn, het is de Heer die bepaalt wie naam heeft en wie niet. En ik weet het, ik haal het uit een tekst die inderdaad in een verbond staat, in een verbondstekst, Genesis 12 vers 2, laten we die gewoon lezen. Ik, en dat zegt God tegen Abraham, of Abraham in die tijd nog, ik zal u tot een groot volk maken, zegt hij tegen Abraham, en u zegenen, en uw naam groot maken. En je zult tot een zegen zijn. De Heer bepaalde dat Abraham zijn naam groot werd. Wel natuurlijk in een verbondstheologie of in een verbondscontext, dan weten we ook van, ja maar dat is het volk Israël en daar zit de naam van Abraham. En, maar wacht even, het was God die soeverein bepaalde, zegt Abraham, jouw naam ga ik groot maken. Dat is feitelijk daar een universeel principe. Dat God bepaalt wie de naam, wie hij groot maakt. Kijk ik naar mezelf. God is soeverein over hoe groot en hoe beroemd hij mij wil maken. Wij lezen allemaal boeken van beroemde schrijvers, van grootheden, mannen die door God zo enorm gebruikt zijn en naam hebben gekregen. Piper, MacArthur, we noemen er maar een paar. Ja? Of R.C. Sproul. Maar het is God die dat bepaald heeft en niemand anders. Want zegt God hierbij in Abraham, ik zal uw naam groot maken. Maar we weten dat daar het volk Israël uit geboren werd en dat ze met 70 mensen naar Egypte gaan. U mag vast naar het volgende gaan. Want God is soeverein over al onze capaciteiten. Het volk Israël, en ik ga gewoon door de geschiedenis van Israël wat heen en dan het Nieuwe Testament nog een aantal teksten. Israël werd inderdaad groeide tot een volk. En Mozes werd geroepen bij de brandende braamstruik, zo'n mooi verhaal voor de zondagschool. Maar, zegt Mozes, maar ze geloven wel vast niet, gooi een staf neer, zei God. En het werd een slang, pak hem weer beet. En het werd een stok. Pak je hand, stop hem onder je kleed en haal hem tevoorschijn en hij is melaats, hij is wit. En nog een keer en het is weg. Ja. Wat zegt Mozes dan? Maar ik praat niet zo makkelijk. Kijk eens dan naar Exodus 4 vers 11. Mozes twijfelde nog steeds. Ik ben niet zo'n goede spreker. Ik kom niet zo makkelijk uit mijn woorden. Wat staat er dan nou? Exodus 4 vers 11. Maar de Heere zei dat tegen hem. Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt hem stom? Oftewel, wie maakt hem stil dat hij niet kan spreken? Of doof, ziende of blind, ben ik het niet, de Heere? Over deze verse lezen wij zo heen. Hè? Ah nee, onze God zou zoiets nooit doen. Alle ellende in deze wereld. En als iemand doof is of niet kan spreken. Of iemand blind is. Dat komt niet van God. Dan zegt hij heel eenvoudig tegen Mozes. Mozes, ik ben heerser over iemands capaciteiten. En niet jij. En als ik jou zend. Dan zend ik jou. Hoe moeilijk je ook bent. Hoe zwaar van tong. Hoe stotterend ook. Ga eens mee naar vers 12, hoofdstuk 12, vers 36. Want God is soeverein over de Egyptenaren. We krijgen al die plagen. Je zou bijna denken, Israël wordt gehaat. Ja, als je Openbaring leest naar alle oordelen, hoofdstuk 16, dan kouden de mensen op hun tongen van de pijn en ze vervloekten God. Je zou bijna zeggen, Egypte weet dat ze onder de toorn en de tucht van God liggen omwille van Israël. Ze zouden Israël wel willen uitmoorden. Maar die Heer doet iets anders. Hoofdstuk 12, vers 36. Op het moment dat ze Egypte verlaten, staat het dit. En de Heer bewerkte dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren, zodat zij hun verzoek inwilligden en zo beroofden, zij de Israëlieten, de Egyptenaren. De Egyptenaren werden vrijwillig geplunderd. En hoe? Omdat de Heer het volk van Egypte bewerkte om gunstig en goedgunstig te zijn naar Israëlieten. Wel, onze God die geeft de mensen vrije wil en die zou nooit iemand dwingen om tot hem te komen. God is soeverein. En Israël werd overladen. Overladen. En er staat zelfs een woord van plunderen. Ze namen dus gigantisch veel mee. Israël liet Egypte uitgemergeld achter. Letterlijk en figuurlijk de rijkdommen die nog over waren. Die namen ze mee. Je mag aannemen dat ze ezels en vee meenamen om het allemaal te dragen. Maar Israël was nog maar goed en wel weg. Of Farao bedenkt zich. En met een legermacht gaat hij achter hem aan. Hoofdstuk 14, vers 25. De Israëlieten gaan door de Schelfzee heen. En Egypte volgt de Egyptenaren met hun paarden en wagens. En dan staat er zo'n heel mooi vers tussen. Dat God soeverein is, niet alleen over de Egyptenaren zelf, maar dat God soeverein is over modder en wagens. En hij deed de wielen van hun wagens wegglijden en met moeite voortrijden, zodat de Egyptenaren zeiden, laten we vluchten voor de Israëlieten, want de Heere strijdt voor hen tegen Egypte. Wij zouden zeggen, ze moeten naar de bandenspecialist en bredere banden erom leggen. Wij zitten alles fysiek te observeren. En wat zeggen wij? Ja, we moeten wat aanpassen. De Egyptenaren hadden het door. Dit is een bovennatuurlijke straf. Hoe kunnen mensen die zo afgeladen zijn met geld, goud en goed, rustig door iets gaan en dat wij met een lichte wagen gaan glijden? En dat het zwaar gaat. En waarom was dat? Omdat hij deed. Het was God die ingreep en de wielen zwaar liet lopen, de modder zacht maakte. En op wat voor manieren dat hij het ook maar deed, die wij niet eens kunnen zien. Maar God deed dat. Hij is soeverein over modder en over wagens. Oh, voorrecht om dat te zien, is het niet? De Israëlieten gaan verder. Je mag naar Leviticus gaan. Ze krijgen de wet. En dan krijgen we Exodus. En dan krijgen we Leviticus. En Leviticus draait alles om heiligheid. En ze krijgen opdracht na opdracht na opdracht. Wees heilig, want ik ben heilig. Weet u die grote opdracht als het ware nog, waar Petrus later op terugkomt in zijn brief? Maar dan komen we dan ene vers tegen. Leviticus 22, vers 32. Ik ben de Heere, zegt God uiteindelijk, die u heiligt. Oh, ik geef jullie onvoorstelbaar veel opdrachten, maar uiteindelijk ben ik het die het doet. En niet jullie. Exact wat Eddie vanochtend zei. God is het die in ons het willen en het werken in ons bewerkt. De Israëlieten wisten het al. En het staat er zo eenvoudig beschreven. Ik ben het die u heiligt. Ga dus mee naar Deuteronomie. Want op een gegeven moment waren ze rijk. Ze gingen een land binnen. Waar alles was. Ze hadden belofte gekregen dat ze zouden heersen over de wereld als ze het verbond van Mozes zouden opvolgen. En dan zien we dat God soeverein is over geld en materiële zaken, Deuteronomie 8, 18. Maar gij zult aan de Heer uw God denken, als je al die rijkdommen hebt, want Hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Er is geen enkele dollar op de bankrekening van Warren Buffett waar de Heer hem niet de kracht voor gegeven heeft. Dit is niet alleen naar Egypte of naar Israël. Dit is een universeel principe. Maar de enigen die het te horen kregen waren Gods uitverkoren volk. Die kregen de waarheid te horen. Het is God die de kracht geeft om vermogen te verwerven. Geen enkel persoon op aarde kan voor de troon van God, en wij zeker niet, omdat wij de kennis hebben aan deze kant van het lijden, van het sterven. Wij kunnen alleen maar zeggen, het is de Heer die alles geeft. Het is de Heer die in mij werkt. Het is de Heer die mij dingen geeft aan materiële opzichten. En iedereen voor de troon van God zal het belijden dat alles van hem kwam, tot hun oordeel. Het is God. God is soeverein over het land, Jozua. Ze gaan het land in en wat moeten ze doen? De eerste 12 hoofdstukken is het alleen maar gevecht in Jozua. Ze moeten het land veroveren. Nou, de eerste is nog makkelijk, dat was Jericho. Ze liepen er 7 keer omheen en de muren vallen en ze moorden alles uit. En ze lieten alles liggen. Bijna. 1 had nog niet genoeg. Die had nog een pakketje, die kon nog meer op zijn ezel laden. Vanuit Egypte. Ah, misschien had hij te veel afgestaan aan het gouden kalf. En dan dacht hij van, ik moet mijn goudvoorraad en mijn waardeartikelen weer wat aanvullen. Maar wat staat er zo aan het eind van Jozua? Vers 43 tot 45. Het Israël heeft gevochten, gestreden. En dit zegt de schrijver aan het eind. Zo heeft de Heere aan Israël het gehele land gegeven. Dat is een soevereine declaratie dat God daar degene is die het gegeven heeft. Dat hij gezworen had hun vaderen te zullen geven. Zij namen het in bezit en gingen er wonen. En de Heere gaf hun aan alle zijden rust geheel zoals hij hun vaderen gezworen had. Niet één van hun vijanden heeft voor hen stand kunnen houden. Al hun vijanden gaf de Heere in hun macht. Niet één van alle goede beloften die de Heer aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Dit is het Babel dat ik gebouwd heb. Nee, zei Jozua. Dit is het land dat de Heer ons gegeven heeft. Dat is het enige wat nog over is. De Heer is soeverein over land. Maar de Heer is ook soeverein over motieven. Want van Jozua komen we in Richteren, een zeer duistere periode. En dan komen we bij Simson, die grote machtige man, een schitterend verhaal. Maar daar vinden wij ook zo'n vers in, waarin een declaratie van Gods soevereiniteit zo mooi verpakt zit. We kennen Simson. Simson was nogal een man die in de wereld leefde, nogal keek naar het uiterlijk. Zeker als het ging over vrouwelijk schoon, dan keek hij met name naar de buitenkant. Dus zo kwam hij een keer in Timna en hij had dan een vrouw gezien en zegt, die wil ik. En dan lezen we in vers 3, hij ging naar huis en vertelde dat zijn vader en moeder, en dan zegt hij dit. Doch Simson zei dat tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij bevalt mij. Nou, dat bevallen was niet dat het een godsvruchtige vrouw was, maar het was gewoon een mooie vrouw. Aan de buitenkant. In Spreuken 31 leert ons dat de buitenkant bedriegelijk is. En dat we op moeten passen. Maar zijn vader en moeder wisten echter niet. Ah, dat kan ik nog even bijzetten. Zijn vader en moeder waren dus niet mee eens. Hè? Die hadden daar moeite mee. Jammer. Haal ze van mij, want ze bevalt mij. Ik geloof dat het vers 1 is, maar ik pak even 2 of 3 en 4. Maar dan lezen we vers 4. Zijn vader en moeder wisten echter niet dat dit zo door de Heere beschikt was. En dat de Heer, hij, een voorwendsel tegen de Filistijnen zocht. Wij zijn nogal gauw geneigd om de scheiding tussen kwaad en God zo ruim mogelijk te maken. En wat staat hier? Dat God duidelijk betrokken is bij de verkeerde motieven en de verkeerde keus die Samson maakt en zegt, dat is mijn aanleiding om de Filistijnen te gaan straffen. Dat wordt voor mij de aanleiding om de Filistijnen te straffen. Samson is niet gevrijwaard van zijn keuze. Dat staat hier nergens. Maar op een of andere manier, die de Bijbel niet omschrijft, is God aan de ene kant heilig en is hij intens en heel nauw betrokken bij alles wat er gaande is, ook op dit gebied. Dat Samson erop uitging om een vrouw uit Timna, een goddeloze vrouw, die niets met de Heer te maken wilde hebben. En de Heer zegt, dat is mijn bedoeling, dat is mij beschikt om een aanleiding te zoeken. We gaan verder in de geschiedenis van Israël. Weet je nog, we krijgen na de richteren, daar komt Samuel. Samuel leidt het volk naar een stuk gerechtigheid. Saul wordt de eerste koning. Dat is niet de koning naar Gods hart. Maar Saul is nog maar net goed en wel koning en er wordt een andere koning gezalfd. Maar Saul blijft nog zijn 40 jaar koningschap volmaken. En hij heeft één persoon waar hij steeds meer een hekel aan heeft. Maar God is soeverein over plaats en vindplaats. David vlucht en hij vlucht en vlucht en vlucht. Maar wat lezen we dan zo mooi? In 1 Samuel 23 vers 14. David hield verblijf in de woestijn. David ging niet in het paleis van Saul zitten. David neemt zijn verantwoordelijkheid. In bergvestingen. Hij bleef in het gebergte, in de woestijn van Zif. Alle dagen zocht Saul hem. Maar God gaf hem niet in zijn macht. God is soeverein om Saul overal te laten zoeken. En gewoon hem te leiden. Rondom de plaats waar David zit. En David, zodat hij David niet kan vinden. Was het niet hetzelfde met Elia, toen er een grote hongersnood was, Agab? Waar kom jij vandaan? Oh, ik heb daar en daar gezeten. Vindplaats. Onvindbaar. Omdat God had bepaald heeft. Hij is soeverein. Want David werd uiteindelijk koning, hè? En misschien dat je dit nog kan zeggen. Saul werd ook aan alle kanten gefrustreerd, hè? Om David maar te vangen. En David's, of Saul's frustratie werd alleen maar groter en groter en groter. Maar op geen enkele wijze kon hij David aanpakken. Hij kon Gods soevereiniteit niet omzeilen, niet doorbreken. Wel, David werd koning. David strijdt en vecht en in 2 Samuel 7 vers 1 vinden we die mooie woorden. En David heeft gevochten. En toen de koning in zijn paleis was, dat is David. David was daar gaan wonen en de Heere had hem aan alle zijden van al zijn vijanden rust gegeven. Zie, de Heere had hem rust gegeven. We weten dat het misgaat, dat hij een vrouw ziet en noem maar op. Maar de Heere had hem rust gegeven. Het was niet zo dat hij de vijanden verslagen had, er was geen vijand meer over. En dat David daar stond en zegt van kijk eens, dit is het imperium wat ik gebouwd heb. Dan zien we elke keer dat Nebukadnezar compleet mis was. Die had moeten zeggen, dit is het Babel wat de Heer gebouwd heeft. Nou, dan was hij echt niet 7 jaar als een dier gaan leven. Maar de Heer is soeverein over oorlog en vrede. De Heer had David vrede gegeven aan alle kanten. We gaan eens verder naar hoofdstuk 24 van 2 Samuel. Want God is soeverein over hoe hij Israël wil straffen. Israël staat schuldig tegenover God en de context, we weten niet precies waarom of wat de reden is van Gods toorn op Israël. Waarom God toornig is op Israël. Wat staat er dan in hoofdstuk 24 vers 1? De toorn van de Heer ontbrandde weer tegen Israël. Nou, dat weer dat slaat natuurlijk terug op hun ongelovige een rebellerende wandel. Maar wat doet de Heer? De Heer zet David tegen hen op en zeide: ga, tel Israël en Juda. Pardon? De Heer zet David tegen Israël op. De Heer gebruikt David om een volkstelling te doen. En die volkstelling is volledig tegen waar David in zondigt. Kijk maar even naar vers 10. Waar David zijn zonde beleidt. David ziet zijn zonde in 24:10. David wordt verantwoordelijk gehouden voor de telling. God zet hem aan. Zodat God een reden heeft om Israël weer te straffen. Ik zou u zeggen dat de meeste christenen hier beginnen te huiveren. En eigenlijk liever de soevereiniteit van God aan gaan passen. En de grote nadruk leggen op David zijn verantwoordelijkheid. Want de schrijvers doen dat hier. Oh, ik weet het, kronieken, daar staat dat Satan David aanzette. Maar waar krijgt Satan toestemming van dan? God heerst over Satan. Welke wijze het gebruikt is, maakt niet uit. Maar God, of de schrijvers, laten duidelijk zien dat dit van God uitkomt. En hier zien we de verantwoordelijkheid van God, of de mens en de soevereiniteit van God, op schitterende wijze naast elkaar. God is ook soeverein over het trouwe deel van Israël. 1 Koningen hoofdstuk 19 vers 18. En ik wil u gewoon laten zien, door deze tekst heen, niet zozeer een theologisch framework, maar laten zien hoe de schrijvers het omschrijven en in welke facetten ze het eigenlijk naar voren brengen dat God soeverein is. We weten dat David een groot man was, maar helemaal na het overspel van Batseba ging het met zijn koninkrijk naar beneden. Salomo komt, een man die grote schade heeft aangericht aan Israël op zich. Na hem wordt het tienstammerij, scheurt Israël in 2, 10 en 2. En het tienstammerij is slechte koning. En het summum zit bij Agab in die zeebel. Weten we dat nog? Een ramp. En dan denken Elia dat hij de enige is die overgebleven is. Hij heeft daar net zo'n schitterend offer gebracht. Een declaratie waar Gods soevereiniteit, dat er vuur uit de hemel komt. En een dag later rent hij voor zijn leven. En hij rent voor zijn leven en hij rent voor zijn leven. Hij denkt dat hij de enige is. Maar dat is niet zo, kijk maar eens. 1 Koningen 19, 18. Doch ik, zegt de Heer, zal in Israël 7000 overlaten. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. Die niet gebogen zijn voor Agab en Izebel. Die niet hun afgod gevolgd hebben. Ja? En elke mond die hem niet gekust heeft. 7000 heeft de Heer soeverein overgelaten. De Heer is soeverein over het trouwe deel van Israël. Die heb ik voor mezelf apart gehouden. Die zijn blijven leven. Want ik bescherm ze boven natuurlijk. Want ik heers. Ik ben niet de almachtige die in de hemel zit te kijken met mijn armen over elkaar. Nee, ik heers. Het plan wat gemaakt is voor de grondlegging van de wereld, ben ik aan het uitvoeren. Israël gaat in ballingschap, heel kort. Als we lezen in Jeremia en Koningen en Kronieken, dan is het Nebukadnezar die 3 keer Jeruzalem binnen David, of in ieder geval Israël, en 3 keer een enorme hoeveelheid mensen wegvoert. En wat lezen we dan in Jeremia hoofdstuk 29, vers 7, vers 4 laat ik even liggen. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Heel eenvoudig, dat God zelf claimt, wel, maar uiteindelijk ben ik het die jullie in ballingschap doet wegvoeren. En dat moest ook wel, God moest het ook doen. En waarom? Hij had gezegd dat hij het zou doen. Ik zal jullie in ballingschap wegvoeren, in Deuteronomie 28 en 29. Zoek de vrede van de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Ze gaan niet zomaar ergens heen. De Heer heeft bepaald waar ze heen gaan. En de Heer zendt ze. De Heer is soeverein over het kwaad. In Jeremia 52, we hebben dat al een paar keer gezien, ook in het leven van Simson. Maar we kunnen zeggen van, en David, de volkstelling. Joab, die zelfs nog daartegen reclameerde, ook niet de meest godsvruchtige legeroverste die er maar was. Maar hier zien we het nog een keer. En we lezen zo makkelijk daar overheen. En we lezen vaak dat als we de geschiedenis van Israël hebben, dan lezen we vaak van Israël zondigde en Gods toorn werd opgewekt. Israël zondigde en Gods toorn werd opgewekt. Maar moet je eens lezen wat hier staat. Jeremia 52, 1 tot 3. 21 jaar was Zedekia oud toen hij koning werd. En 11 jaar regeerde hij te Jeruzalem. Zijn moeder heette Gamutal, ze was dochter van Jeremia uit Libna. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, geheel zoals Jojakim, dat was zijn neef, gedaan had. En zo kwam het door de toorn des Heren zover met Jeruzalem en Judea, dat hij hen voor zijn aangezicht verwierp. Zedekia nu kwam in opstand tegen de koning van Babel. In de HSV staat daar vanwege de toorn van de Heer. En als je de context hier begrijpt, dan is het niet zozeer Israël zondigt en de Heer zijn toorn wordt opgewekt. De Heer zijn toorn, zegt hij, ik zet jullie wel aan tot zondigen. Mijn toorn, door de toorn van mij, vanwege mijn toorn op jullie, gaan jullie zondigen. Maar is dat te zien dat Zedekia gaat rebelleren tegen de koning van Babel. En dat wordt hun exit ticket. En zoiets van, maar God is toch langmoedig en langmoedig? Ja. Maar ik heb het nu over een soevereine God. En dan belichten wij wel eens andere facetten die we niet altijd zo zien. Het is door, het is vanwege de toorn van God die davert en bulde dat hij zegt, ik hieruit voortvloeit zonde, maar daar zijn jullie verantwoordelijk voor. Dan zien we hoe dicht als het ware de schrijvers van de Bijbel, die zou kunnen zeggen, God en ongerechtigheden bij elkaar durven te brengen. Ik ken nog een plaats waar het nog nauwer verbonden is met God. Hè. Dat heet het kruis. Maar de Bijbel, Gods soevereine heerschappij over zonde, is zeer nauw met elkaar verbonden. Hoe precies, mensen, ik weet het niet, want de Bijbel legt het niet uit. Maar de Bijbel legt wel uit dat God heilig is en rechtvaardig en volmaakt en perfect. En dat geen enkele zonde van hem komt. Maar ik zie hem hier schitterende wijze heersen. God is soeverein over het weer. We gaan even verder en ik heb dit eigenlijk, we gaan naar het Nieuwe Testament. God is soeverein over het weer. Is dit niet de vraag die we vandaag regelmatig te horen krijgen of onszelf stellen? Was de Heer soeverein over Hayan? Was God soevereine heerser over die storm? Waarom laat God dit toe? Ik heb geen idee waarom die toelaat. Ik kan maar één ding zeggen, dat is het ultieme einde van al mijn antwoorden, waar ik gewoon berust en zeg, voor zijn eer en glorie. Maar ik hoef het niet uit te leggen. En God hoeft het al helemaal niet aan mij uit te leggen. Maar heerste hij erover? Nou, ik kan je maar één ding zeggen, God regelt alle natuurwetten. Hij houdt die in stand. En hij veroorzaakt ze, zonder zelf besmet te raken met zonde. Matthäus 5, 45, en wat staat daar? Dat was jaren Jezus zijn woorden. Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. Hij laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En wat eigenlijk, dan lezen we heel gemakkelijk de algemene openbaring in, dat iedereen inderdaad een beeld van God heeft, maar ook dat God soeverein is. Bijna nooit vind je in de Bijbel de term en het regende. God zond regen. Hij liet het regenen. Altijd wordt het toegeschreven aan God. Weet u dat Job nogal wat te zeggen heeft over het weer? En ik lees even een paar versen. Job, Jeremia en Amos. U hoeft er niet heen te gaan. U mag gewoon luisteren. U mag erheen gaan. Maar dit staat in Job 37:6. Want tot de sneeuw zegt hij, val op aarde. En tot de stortregens en de regenstromen wordt machtig. Dat is wat er in Job staat. Het is niet van, wel, druppel het maar op de aarde, zodat het genoeg heeft en niet meer. Dat er geen modderstromen komen, geen lawines, geen tsunamis. Maar precies genoeg. Nee, word machtig. Jeremia 31, 35 in de belofte naar het nieuwe verbond. Zo zegt de Heer die de zon overdag tot een licht geeft. Die de maan en de sterren verordent. Maar dat is een mooie term van een soevereine God die declareert waar ze staan en wat ze allemaal doen. Ja, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts of in de nacht. Die de zee opzweept. Haar golven bruisen. Wiens naam is Heere der Heerscharen. Zal ik eerlijk zeggen, wij zitten hier te zingen. Jezus is Heer. Maar alleen die term al knalt van soevereiniteit. Als we daar de Griekse tekst bij pakken, en dit is dan in het Oude Testament, Kyrios. Dat is Lord, de soevereine. En dat is wat hier staat. Wiens naam is Heere der Heerscharen. En wat deed hij? Die de zee opzweept, die de golven doet bruisen. Nou, dat is niet meer een fijn briesje, hè? Dat begint al te voelen van het opzwepen. Amos 4 vers 7. En dan staat dit. Ik heb uw regen onthouden, zegt hij. Tot nog 3 maanden voor de oogst was. Ik liet het regenen op de ene stad. Op de andere stad liet ik het niet regenen. De ene akker werd beregend. En de andere waar geen regen op viel droogde uit. Akker. Stad. Ze kunnen naast elkaar neerleggen. Hebben wij dat niet? Diepenbeek. Hoosbui. Genk. Een paar drupjes. Een paar jaar geleden. Op Pukkelpop. Is het ellende. Aan de westkant van Genk loopt het water door het huis heen. En wij hebben de deuren en de ramen wagenwijd open omdat we genieten van de grote stortregen die bij ons valt. Maar meer was het niet. Hemelsbreed. 10, 15 kilometer. De Heer is soeverein. Elke vernietigende tornado. Elke verwoestende superstorm. Elke gewelddadige tsunami komt uiteindelijk van de Heer. Wie anders wil zeggen en wie anders declareert, gaat in tegen wat het woord hier zegt. God heerst, hij is soeverein, hij is in de hemel. En als de Bijbel het hem toeschrijft, dan doen wij dat ook graag. Weet u dat God ook soeverein is over demonen? Wisten we al? We hebben het in Marcus gezien, maar laten we Lucas er eens bij pakken. Staat zo mooi omschreven daar. Lucas 9:1. Jezus heerste over de demonen. Maar kijk eens wat hij hier zegt in Lucas 9 vers 1. Hij riep de 12 bijeen om hen uit te zenden. En hij geeft hun macht en gezag over alle boze geesten. En om ziekten te genezen. Als de Heer Jezus gezag en macht geeft aan zijn discipelen. Wat moet je dan eerst hebben? Dan moet je het eerst zelf hebben. Om het te kunnen geven. En de Heer Jezus geeft het hun. En later weten we het nog, dan komen ze terug en ze geven slag uit. Wel, alles vluchtte voor ons weg. Maar wat hebben we grote dingen gedaan en grote dingen gezien. Oh, zegt de Heer, wacht even. Waar je over moet verheugen is niet wat je gedaan hebt, maar dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Daar draait het om. Maar hij heerst erover. Ze stonden volledig onder Gods gezag. Weet je wat nog? Dat de demonen op, of die bezeten mannen, 1 in Marcus, 2 in Matthäus, op hem afkomen rennen en zegt, is het nu al tijd, zoon van David, om ons te oordelen? Oh, de demonen wisten wie de soevereine was. Die gingen niet spartelen. Op een gegeven moment was die legioen, die diende nog een verzoek in. We hebben nog geen zin om opgesloten te worden. Mogen we in die varkens? En met opgesloten bedoel ik in de pit. Ja, in de hel. Wat mogen in die varkens? Ze moesten toestemming vragen. Ja, zegt de Heer, ga. En we hadden devil's ham. Lucas 9, laten we eens naar Johannes gaan. Een paar versen in Johannes. Johannes, we zouden alleen al in Johannes kunnen dineren over de soevereiniteit van God. Johannes de doper. God is een soevereine gever. In een paar woorden geeft Johannes een universeel principe die moeilijk te begrenzen is. Die heel moeilijk te begrenzen is. Ook in de context. We denken nog, het gaat over verlossing, maar het gaat veel breder. God bepaalt of iemand iets aan kan nemen en wat hij aan kan nemen. Lees maar eens mee Johannes 3 vers 27. Geen mens kan iets aannemen of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. De HSV formuleert het net iets anders, maar het komt op hetzelfde neer. Ja? Geen mens kan iets aannemen. Niemand kan iets aannemen dan dat het van boven gegeven wordt. Dat is een universeel principe. Daar ook in de context, heel moeilijk de beperking is. Wel, dat slaat alleen maar nee. Niemand kan iets aannemen als het hem niet gegeven wordt. Daar kun je alle kanten mee op in de toepassing. Als ik geen geestelijke inzichten krijg over wat het woord van God betekent en hoe soeverein God is, dan ben ik aan het ploegen op rotsen en zal ik nooit iets vinden. Als ik aan het werk ben en niet de kracht krijg om te werken, dan is mijn productiviteit nul. En zo is het ook bij u. Wij kunnen niks als de Heer het ons niet geeft. Maar de Heer is ook soeverein over tijd. Weten we nog dat Jezus, na Johannes de Doper, die zo'n declaratie maakt van ik moet minder worden. God moet wassen of meer worden. Christus moet meer worden. Dan lezen we daar wel zo regelmatig dat Jezus, als het ware, declareert wie hij is en ze grijpen de stenen en ze willen hem aanvallen of ze willen hem van de helling afduwen. En dan staan er vaak van die mooie teksten tussen. Dat God soeverein is over de tijd. Ze trachten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand in hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En denk eens in de termen van soevereiniteit. Jezus wandelt op aarde, maar niemand kon hem op dat moment iets doen, want Gods horloge gaf aan dat het nog geen tijd was. Dat was niet Gods horloge, maar zijn plan, waarin alles vastlag dat Jezus Christus, zijn zoon, moest sterven op Golgotha op Nissan 14 in het jaar 33. En het was nog niet de tijd. Ze konden hem niet vermoorden. Onmogelijk. 8:20 zien we dat nog een keer, Johannes. Niemand greep hem. Want zijn uren was nog niet gekomen. Wat een declaratie. Is het niet? Het druipt van de soevereiniteit. Dit is niet de juiste tijd. En als u denkt dat het alleen maar in het leven van Jezus Christus is. Alles in ons leven heeft een tijd. En de Heer bepaalt dat. Niet wij. Hey, misschien wel leuk in dit stukje. Ik was in mijn preek bezig. En het was al wat donkerder of het begon tegen de avond te worden. En dan daalt mijn opnamevermogen, mijn productiviteit. En ik dacht om 4:30, ik heb nog een uur, ik kan een wandeling maken. Tijd met de Heer besteden, ik ga het bos in. En dan wandel ik en dan praat ik met de Heer als een vriend. Ja, dan heb ik geen theologisch gebed. U zei verhoogd en verheven. Heer, fijn dat u met mij wil wandelen. Zoals wij met elkaar spreken, spreek ik met de Heer. En mits dat ik aan het nadenken ben en met de Heer aan het spreken over zijn soevereiniteit, loop ik daar op een verharde weg, want ze willen dat bos bekappen. Ze hebben dus een weg aangelegd. En ik denk, oh, dan loop ik niet in dat drassige spul, maar mooi recht uit. En daar komt in één keer een hond om de bocht, zonder baasje, zonder lijn. En het was een grote Deense dog. En zijn hoofd was ongeveer zo breed als een kop van een kalf, zou ik bijna zeggen. En die ziet mij, en die komt daar op mij afrennen. Weet u? Mijn eerste gedachte was niet de Heer is soeverein die heeft bepaald. Maar dat was wel mijn tweede gedachte. Het baasje kon niet snel genoeg de bocht omkomen, begrijp je? Want er zat struik gewast waar geen bomen waar je doorheen kon kijken. Dus het baasje kwam er aanrennen. Ben je alleen? En ik zo van, alleen? Ja, heb je een hond bij? Nee. Oh, dan is het goed, want die had hij waarschijnlijk opgevreten. Maar mits dat ik daar verder liep en die hond die liep om mij heen. En één keer was het zoiets van, dit was niet de uren. Dit was niet mijn tijd. En ze wouden hem grijpen, maar ze konden het niet. Nu wil ik niet zeggen dat ik die tekst uit verband trek. Ja, dat doe ik. Maar wel dat God soeverein is over waar de grenzen staan. Ook over een hond. En toen ik verder liep, dan krijg je zo'n glimlach. Dat was een goede les. Dan heb je een moment waarvan je denkt, maar ook dat ligt onder de heerschappij van de Heer. Daar is hij soeverein over. Ja? Mijn uren was nog niet gekomen. God is soeverein over elk woord. Ga eens mee verder in Johannes. Johannes 11, vers 49 en 50. Ik laat het ook maar zo zien om te laten zien hoe praktisch het is. Hè? Hoe praktisch. En die kwamen we Caiaphas tegen. Weet je wat dat was? Caiaphas die woorden sprak. En dit zei: een van hen, Caiaphas, de hoge priester van het jaar, die zeiden: wacht, gij weet niks. Ze waren allemaal aan het over debatteren wat ze met Jezus moesten. Gij weet niks. En gij beseft niet dat het in uw belang is, niet in het belang van het volk, in uw belang van uw positie, als aristocraat, als geestelijke, leider van je eigen portemonnee en van het volk, dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. De intentie van Caiaphas, zijn woorden waren gericht op hemzelf en op hun positie en hun status. Het is beter dat we één man liquideren om onze status en positie te houden. En dat is dus beter voor het volk. En het meest praktische en pragmatische wat het meest effectieve zal zijn, is dat er één sterft en dat is Jezus. Vers 51. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook voor de verstrooide kinderen Gods bijeen te brengen. Ja, maar om ook de verstrooide kinderen van Gods bijeen te brengen. Caiaphas in zijn hoge positie zei iets. God zei iets. En ze bedoelden allebei het tegenovergestelde. Maar wat Caiaphas zei, klopte exact met het plan van God. En klopte exact met het plan van Caiaphas. Caiaphas dacht, dit is de oplossing. En God zegt, dat is ook de oplossing. Maar wat jij zegt, is niet wat ik bedoel. Jij denkt dat jij positie gaat verzekeren. Ik zeg, dat wordt de verlossing voor het volk. En jij doet wat jij wil. En jij zegt juist wat je wil. En ik zeg ook juist wat ik wil. Jij bent een instrument in mijn hand. En de woorden die jij spreekt, zijn exact de woorden die je moet spreken. En daarmee profiteerde hij. Dat is een soevereine God, mensen. Wel, de Heer wordt naar de slachtbank geleid. Caiaphas krijgt zijn zin. Judas gaat zijn gang. Brengt hem bij Pilatus. En Jezus staat voor Pilatus. Hoofdstuk 19, vers 10. We weten het nog, we hebben die 6 rechtszaken gehad. Ja, van Jezus. En hier staat hij voor de zoveelste, staat hij voor Pilatus, ik weet niet eens meer precies welke keer dat dit is, dat is even uit mijn hoofd. Hij staat hier voor Pilatus en Jezus antwoordt op geen enkele vraag. Dat is frustrerend. Ja? Als jij de hoogste in gezag bent, Pilatus, stadhouder, jij hebt het voor het zeggen hier. Je hebt er iemand voor je die niks zegt. Pilatus wordt een beetje prikkelbaar. Vers 10. En Pilatus zei dan tot hem, spreek gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik macht heb u los te laten, maar ook macht om u te kruisigen? Het is beter om te spreken, want ik heb die macht om jou inderdaad vrij te laten gaan en om te kruisigen. En Jezus kneep hem. Jezus die schrok. En Jezus stond op zijn fundament. Nee. Een soevereine Heer, onze verlosser, staat daar en luister eens wat hij zegt. En de eerste keer dat Jezus antwoordt en hij antwoordt dit. Gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven was. O, jij hebt macht over mij, Pilatus. Maar het is alleen maar omdat het gegeven is van bovenaf. En het is alleen maar zover gegeven als dat jij kan. Jij kan niet meer dan dat. En eigenlijk wat Jezus zegt, jij zal mij kruisen. Want dat was het plan van God. Dat weet jij nog niet, Pilatus, maar ik al wel. Wat een moment, hè. Wat een machtig fundament om op te staan. Een declaratie van Gods soevereiniteit. Jezus leunt daarbij niet op zijn eigen godheid, hè. Jezus, weten we nog dat ik een aantal preken heb gegeven over de mensheid van Jezus? Dit is een declaratie die wij kunnen hebben, hè. Als je baas op je afkomt en dreigingen gaat doen. Ik zou niet direct de woorden van Pilatus gebruiken, van Jezus gebruiken. Maar die mogen wel door onze gedachten gaan en denken van die man die kan mij niks doen. Als je nu niet dan ontslaak je. Dan denk ik, u kan maar alleen dat doen wat de Heer bepaald heeft. En als dat in het raadsbesluit van God zit, blessed be the Lord. Maar alles is begrensd. Ze hebben fort. Pas in 2014 laten ze die sluiten. Weet je waarom? Zodat Magna in 2014 pas sluit. Zodat ik nog werk heb. Dat is de enige reden dat Magna tot 2014 open is. Dat weten die directeuren niet. Die kijken naar de boekhouding en zeggen, we moeten bezuinigen. Ja, maar we hebben daar een onderdeel, dat moet tot 2014. Hij moet in 2014. En ik zeg, hey, toppie. Omdat ik daar werk. Het klinkt gek. Maar zo bekijk ik het wel. En dan bedoel ik dat niet arrogant omdat ik dat verdien. Helemaal niet. Maar God houdt hem open voor een reden. En dat is dat ik daar werk heb. En als hij hem sluit, dan is dat omdat ik dan ander werk moet gaan zoeken. Omdat hij iets anders voor mij heeft. Iets beters. Kan ik beter? Ja, ik kan veel beter. De Heer is soeverein. Gij zult geen macht tegen mij hebben indien het u niet gegeven was. In de laatste. Het summum. Handelingen 4, 27, 28. Ik kan niet meer over zeggen. Er zijn zoveel versen waar ik stil bij kan staan. Maar ik wil laten zien hoe de schrijvers het gewoon in de verhalen verweven. Dit is geen... Dat wil ik maar laten zien ook, dat het in de Bijbelboeken gewoon naar voren komt. En ik heb lang niet alle Bijbelboeken gepakt. Dan moet ik volgende week terugkomen. En nog een week. En nog een week. Ik kan elke dag spreken over Gods soevereiniteit. Waarom? Maar hij is absoluut soeverein. Omschrijf dat maar eens. Dan ben ik mijn leven lang bezig. Handelingen 4, 27 en 28. Dat Jezus aan het kruis sterft, was volledig door God gepland. Het was volledig door God bepaald. God had de regie volledig in handen. Alles verloopt volgens plan. De Heer Jezus zegt dan ook, de ure is gekomen. Nu is het zover. En niet eerder. Petrus kijkt achterom en die zegt, dat klopt. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes. Die was tegen. Pontius Pilatus. Die was tegen. De heidenen, de Romeinen, die hebben hem gekruisigd. Die hebben letterlijk de spijkers in zijn polsen geslagen. En het volk Israël, die riep kruisig hem, alles en iedereen was tegen hem. Wat staat er dan in vers 28? Om te doen wat al uw hand en uw raad tevoren bepaald had. Dat geschiedde. Als u achterom kijkt in uw leven, dan kunt u maar één ding zeggen. Al wat gepland en bepaald was, is geschied. Er zitten geen fouten in Gods plan. Er zitten geen virussen in. Er zitten geen errors in. We hebben geen updates nodig om dingen te herstellen uit het verleden. Het is exact volgens plan. Kunt u het begrijpen? Niet volledig. Ik begrijp niet hoe God zijn soevereiniteit uitwerkt. Want het hoe wordt niet uitgelegd. Wel dat hij soeverein is. Hoe hij het uitwerkt, is maar goed dat hij het niet vertelt. Wij zouden daar niet bij kunnen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Voor een mens. Ik zou bijna zeggen, wat ik u gedaan heb vorige week en deze week, is feitelijk niets anders dan de randen van de soevereiniteit bewandelen. En ik heb u vandaag gewoon eens een cirkel mee laten wandelen. Eenvoudige Bijbelteksten. En voor degenen die in de Bijbelschool zitten, die hebben vorige week ook mogen snoepen aan de soevereiniteit van God in het oordeel. Als Jezus Christus terugkomt. Mensen, als een soeverein beeld van God als fundament in uw leven legt, dat verandert uw hele wereldbeeld. Dat verandert hoe honden op u afkomen rennen. Dat verandert hoe u mensen benadert of mensen, hoe u het ziet. Het verandert niet de situatie, maar wel uw kijk op de situatie. Ongelukken bestaan er niet meer. Maar ik heb een ongeluk gehad met de auto. Ja, voor ons is dat ongelukkig. En het voelt ook als een ongeluk. het is exact wat de Heer gepland heeft, omdat Hij heerst over alles. Ons hele wereldbeeld wordt veranderd, mensen. De soevereiniteit in de praktijk. We hebben allemaal een slot op ons deur. Dat is niet omdat wij de soevereiniteit van God betwijfelen. We hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Maar als wij 's avonds de deur op slot doen. Ja, of sommigen van jullie hebben misschien een alarminstallatie geplaatst. Er is niets mis met een slot of een alarminstallatie. Maar wie bepaalt de grens van een inbreker? Wie bepaalt hoe ver een inbreker kan gaan? Dat is God. Daar moet ons vertrouwen liggen. Niet zo van, we doen de deur op slot en zeggen, ah, nu voel ik me veilig. En de deur is open, nu voel ik me onveilig. Nu voel ik me veilig. Hoe veilig? Nu komt er een hond op me af en nu niet. Als je een zuiver, grondig beeld van Gods soevereiniteit hebt, dan bekijk je de wereld heel anders. Dan doe je s'avonds de deur op slot en zeg van, Heer, ik neem mijn verantwoordelijkheid om dit huis en mijn gezin te beschermen. Maar ze tikken naar ramen en ze stappen binnen. Hè. Nog één groot breekijzer. Straks zetten ze nog vloeibare stikstof aan de buitenkant op het slot en ze hameren dan één keer uit en ze stappen binnen. Beschermd, maar beperkt. Maar u bepaalt het. God heerst over elk facet. Weet u waar het ook nog helpt, niet alleen in uw wereldbeeld, maar ook hoe u uw plannen maakt? En ik denk dat hierin ook een genade is dat wij mogen oud worden met de Heer. Als we jong zijn, dan hebben we grote plannen. Ik zie het aan mijn kinderen, ik zie het in mijn eigen leven, ik zie het in mensen van jullie. Die jonger zijn, die hebben grote plannen, die hebben idealen. Maar er komen er wel vreselijk weinig uit, hè? Nee, maar we hebben allemaal idealen. Idealen van een huwelijk. Gedachten en beelden van onze kinderen. Van wat we willen gaan doen. En als we achterom kijken, hoe ver zijn we dan? We kunnen maar één ding zeggen. De Heer had het anders gepland dan ik in mijn gedachten had. Onze plannen maken wij eerder ongeschikt aan de Heer als we ouder worden en langer met hem wandelen en zijn soevereiniteit gaan begrijpen. Ik wil niet zeggen dat het leven makkelijker wordt, maar het wordt wel rustiger. Dat zien we niet regelmatig, ook bij jullie zie ik steeds vaker zo de Heere wil in een e-mail te komen. Zo de Heere wil, Benneke. Zo de Heere wil. De soevereiniteit van God ook een aanmoediging is in gebed. Kunt u zich voorstellen als u ging bidden tot een God die niet soeverein was? Ik vind het zo wonderlijk. Mensen die de soevereiniteit beperken, leggen vaak een hele grote nadruk op de menselijke verantwoordelijkheid en met name op gebed. En dan zeg ik, als je dan werkelijk zo'n nadruk legt op gebed, lever dan ook een God die soeverein is, want anders heeft het toch geen zin dat God in de hemel zit en wel wil, maar niet kan. Wij kunnen bidden tot soevereine God die alles kan. En ik heb geen idee hoe hij mijn gebeden beantwoordt. Ik weet niet eens hoe hij ze invult. Ik weet niet eens of ik wel juist bid bij tijden wijlen. Maar hij is soeverein en hij mag doen wat hij wil met elk gebed. Vind je ook niet dat als je zo'n soevereine God ziet, dat het ons dwingt op nederigheid? Dat je denkt van, wauw Heer, dat is nederig. Ik moet mij klein en nietig maken voor zo'n grote God. Ik moet mij onderwerpen. Maar aan de andere kant, en ik zal het niet langer maken dan noodzakelijk is, brengt het ook vertrouwen. Zoals ik begon, en vorige week ook, we kunnen hier staan. We kunnen staan op dat fundament dat waar u nu bent in uw geestelijk leven en uw leven, wat er u is overkomen of wat er gaande is in uw leven, waar u anders over gedacht had, dat is Gods soevereine plan. En dan, ik kan eerlijk zeggen, als je dat niet zo ziet, dan word je opstandig. En het is de kunst om daar naar te leven en te zeggen, natuurlijk Heer, want u bent Heer van mijn leven, u mag doen met mij wat u wilt. Alles is op koers. Alles loopt volgens plan in mijn leven en uw leven. Alles is perfect. Wist u dat? Vanuit Gods perspectief. Laat ik afsluiten met Madame Guillon. Madame Guillon. Een vrouw die 10 jaar lang gevangen zat voor haar geloof, die zegt dit. En ze had het in een gedicht gezet in het Engels. Dus ik heb het moeten vertalen. Dus het gedicht is weg, maar de inhoud heb ik nog. Het rijmt niet meer. Een kleine vogel ben ik, afgesloten van de onbegrensde velden van de buitenlucht. Ze zat gevangen. Maar in mijn kooi zit ik en zing ik tot hem die mij hier heeft geplaatst. Dankbaar om een gevangene te zijn door hem. Want dat was het verlangen van mijn Heer. Ik heb verder niets te doen dan de hele dag te zingen. Hem die ik zo lief heb. En hij luistert naar mijn gezang. Hij heeft mij gegrepen. En mijn dwalende vleugels gebonden. Maar hij neigt zijn oor naar mijn gezongen lied. Om mijn kooi heeft mij omgeven. Uitvliegen kan ik niet. Maar ook al zijn mijn vleugels kort gebonden. Mijn hart is vrij. De gevangenismuur kan de vlucht van mijn ziel niet voorkomen. Het is goed om hoog boven de stalen deur uit te stijgen. Naar hem wiens doel en reden ik aanbid. Wiens voorzienigheid ik lief heb. In zijn machtige wil vind ik vreugde. En vrijheid van denken is het grootste geschenk. Ze was opgesloten. Maar ze prees de Heer voor zijn voorzienigheid. Dat was het beste voor haar. Dat was wat hij besloten had. En als dat wat de Heer heeft, zij kon ervan zingen. Zo is het ook met ons mensen. Als wij de Heer Jezus kennen en lief hebben, dan zitten wij niet knarsetandend in het leven. Dan zitten we niet te knarsetandend over de positie waar we zitten. Dan kunnen we alleen maar zeggen, dat is het beste wat de Heer voor mij heeft. Dit is het beste voor mij. Dit is het beste voor ons als gezin. De vraag is, kun je dat zeggen? Ah ja, als we op vakantie zijn, in Gran Canaria met een cocktail, zijn we het geneigd om te zeggen. Het is de Heer goed voor ons. Die komt uit zijn hand. En als kleine Brianne het leven laat, kunnen we dan zeggen, dit is het beste. Of als Gerbert sterft, dit is het beste. Hij is soeverein. Kent u die Heer? Als u hem niet kent, dan kan ik u maar zeggen, een ieder die tot hem komt, vindt genade bij de soevereine verlosser. Komt. En ieder kan komen. Iedereen is welkom. Niemand uitgesloten. Iedereen krijgt de uitnodiging. Komt allen tot mij, zegt de Heer Jezus. Kom vandaag en kom nu. Want de soevereine Heer heeft bepaald wanneer u sterft. En dat heeft u zelf niet in de hand. Maar kom nu. Ik pleit met uw ziel. Kom nu tot deze soevereine Heer. Die de verlossing volledig bewerkt heeft. En als u komt, dan gaan de sluizen van de hemel open. Maar u moet wel komen. En als u niet komt, wordt u daarvoor veroordeeld. Als u niet in Jezus Christus gelooft, is dat hetgeen wat u te horen krijgt bij de grote witte troon. Om voor eeuwig de poel des vuurs in te gaan. Maar als u komt, en doe dat nu, dan is dat genade. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u de soevereine God bent, de verlosser van begin tot eind, maar ook heerser over alles. Heers over ons. Dat is ons verlangen, Heer. En mogen wij daarna leven en dat leren, Heer. Dit is niet de vermanende preek, Heer. Dit is niet vermanend, want het is een moeilijk dogma, Heer. Maar als wij dat leren, hoe we daarna leven, Heer. Dan kunnen wij, net zoals Madame Guillon, ook zingen in de kerker. Dan kunnen wij als Paulus en Silas jubelen van onze verlosser. Dan kunnen wij in alle omstandigheden zeggen, dit is wat de Heer voor mij heeft. Ik verlustig mij in zijn plan. Ik verheerlijk hem voor zijn soevereine voorzienigheid. God is soeverein en God is goed voor mij. Heer, dat willen wij beleiden in Jezus' naam. Amen.